Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 107 zingen wij het 19e en het 22e vers. Daar ziet men hen dan zaaien, de wijngaard wordt geplant, zij mogen rijkelijk maaien de vruchten van het land. En het laatste vers, wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht op 's Heren handelingen, zo vol van gunst als macht. Psalm 107, het 19e en het 22e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u opnieuw vinden kunt in het Hooglied van Salomo en daarvan nu het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen nu Hooglied 2, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang vers 7... O Vader, dat uw liefde ons blijk, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, U zij al de eer.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gelieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven een reuk met de jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen ene steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben de zijne. die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren van nabetrachting kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 2, en daarvan het 15e vers, Hooglied 2, vers 15, waar we Gods woord aldus lezen: Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes, tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers de geestelijke vossenjacht. De geestelijke vossenjacht. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de opdracht tot deze jacht. In de tweede plaats letten wij op de noodzakelijkheid van deze jacht. En in de derde plaats letten we op de aansporing tot deze jacht. Dus deze tekst bepaalt ons bij de geestelijke vossenjacht. Onze eerste gedachte, de opdracht tot deze jacht. Als de bruidegom zegt, vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen. Onze tweede gedachte, de noodzakelijkheid van deze jacht, die de wijngaarden verderven. En onze derde gedachte, de aansporing tot deze jacht, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Gemeente, vanmorgen hebben wij een tekstwoord overdacht uit Hooglied 1, waar de bruid aan het woord was. Zij heeft gesproken over de verhoring die zij mocht ontvangen van de bruidegom. Ze had gebeden om een kus van zijn mond. Ze had gebeden, trek mij en wij zullen u nalopen. En de koning heeft haar gebracht in zijn binnenkameren, waarin zij in een van die binnenkameren zijn uitnemende liefde heeft mogen ervaren. En toen zij uit die binnenkamer kwam, toen heeft ze gezegd, wij zullen zijn uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De bruid heeft mogen ervaren, gemeente, dat de Heere nog werkt. En we hebben ook vanmorgen mogen ervaren dat de Heere nog werkt. Daar mag soms wel eens iets van merkbaar en zichtbaar worden. En u heeft de bruidegom zijn bruid genodigd op het veld. En daar is zoveel te zien, jongens en meisjes. Daar is de lentepracht te zien. Daar zijn overal bloemen. De zangtijd is aangebroken. De regentijd in Israël is voorbij gegaan. Wat staat alles er toch prachtig bij. Maar er is ook gevaar. En op dat gevaar wijst de bruidegom zijn bruid. De gemeente, in het bijzonder ook na het heilig avondmaal is er gevaar. De Heere gaat door. De Heere gaat zeker door, maar de duivel gaat ook door. En de duivel is juist daar waar vruchten zijn. De duivel zal altijd proberen om het werk des Heren in een gemeente en ook in het hart van Gods kinderen te verwoesten. En daarom is opmerkzaamheid geboden. En daarom moeten wij ook op onze plicht gewezen worden. Juist ook in een uren van nabetrachting. En daarom willen we met des Heren hulp stilstaan bij dit woord. Vangt gijlieden ons de vossen. De kleine vossen die de wijngaarden verderven. Het gaat over de vossen. De Statenvertalers hebben dit oorspronkelijke woord heel consequent vertaald door vos of vossen. Het komt verschillende keren voor in de Bijbel, Richteren 15, Nehemia 4, Psalm 63, Klaagliederen 5, Ezechiël 13... Daar wordt overal over deze dieren gesproken. Jullie hebben vast wel eens een plaatje van een vos gezien, of misschien wel eens in het echt, jongens en meisjes. Hoewel dat nog niet zo makkelijk is om een vos op te zoeken. De vos hoort bij de familie van de honden. Het is om te zien een prachtig dier. En heel opvallend van de vos is zijn hele lange staart van wel 40 centimeter. Half zo lang als het eigenlijke lichaam van de vos. Opvallend is ook zijn hele smalle snuit. Zo lang en dun, zijn rechtopstaande oren en zijn schuine, scherpe ogen. Zijn mooie kleur, vaal grijs, maar ook roodachtig. En hij leeft in de holen. Daarom zei ik ook, is het zo moeilijk om een vos tegen te komen om te zien. Want ze leven onder de grond. In een hol wat ze zelf gemaakt hebben. Of in een hol wat ze van een ander dier hebben afgepakt. De vos, dat zullen we straks zien, blijkt een roofdier te zijn, maar ook een alleseter. En al in de oudheid stond de vos bekend als een geduchte rover. We kunnen daaraan zien dat wij leven na de zondeval. Wat heeft de zondeval ook in het rijk van de natuur diepe sporen nagelaten. En deze vos is nu een beeld van de verwoestingen die aangericht worden in de gemeente en in het hart van Gods kinderen. Vangt gijlieden ons de vossen? Wie worden met die vossen bedoeld? Want het gaat niet om echte vossen, jongens en meisjes. Die vossen zijn het voorbeeld. We hebben vorige week gezien dat het hele hooglied van Salomo is een gelijkenis. Het is beeldspraak. Al die voorbeelden hebben een betekenis. En deze vossen wijzen dan ook naar mensen die kwaad stichten. In de Bijbel wordt dat ook verschillende keren gebruikt, dit beeld. De Heer Jezus heeft het zelf gedaan. Hij heeft Herodes Antipas die vos genoemd. En waarom noemde hij hem een vos? Omdat Herodes Antipas heel listig was. Hij deed net of hij de Heer Jezus heel graag hoorde preken. En tegelijk was hij bezig met plannen te maken om Jezus te doden. Zo sluw als een vos. En in Ezechiël 13 lezen we van de valse profeten. De valse profeten die ook vossen worden genoemd. Waarom wordt dat beeld op hen toegepast? Omdat ze als vossen te werk gaan. Zo sluw en zo ondermijnend, maar de gevolgen zijn verschrikkelijk. En hebben wij in het rijk van de natuur al zo lang van de vossen last gehad, dat ze zelfs bestreden mogen worden? Ook in het geestelijke gemeente hebben deze vossen, deze geestelijke vossen, al zoveel kwaad aangericht. En dat weet de bruidegom. En daarom zegt hij ook, vangt de vossen. Vangt de kleine vossen die de wijngaard verderven. De opdracht is om de vossen te vangen. En dat is nog niet zo makkelijk. Want dan zul je eerst moeten weten waar die vossen zich ophouden, waar hun verblijf is. Waar hun holen zijn, waar ze schuilen. Van waaruit ze opereren. Wat hun sluipwegen zijn. Dan moet je hun gangen nasporen. En ook al weet je waar ze zich schuilhouden en waar hun paden zijn, daarmee heb je ze nog niet gevangen. Vangt de vossen die de wijngaard verderven. Gemeente, dit is een opdracht. Dit is een opdracht van de koning. Dit is een opdracht van de bruidegom. Dit is niet zomaar een vrijblijvend advies. Maar het gaat om zijn wijngaard. En deze vossen vormen daarin een bedreiging. Het is in de eerste plaats een opdracht die de Heere geeft aan zijn knechten. vangt de vossen die de wijngaard verderven. Dat moet gebeuren in de prediking. Dat moet gebeuren in het onderwijs. Dat hebben onze vaderen ook opgenomen in het formulier ter bevestiging van de dienaren des woords. Dat een van de taken die Gods knechten hebben is om de dwaalleren te bestrijden. Vangt gijlieden de vossen die de wijngaard verderven. Maar het is ook een opdracht aan Gods kinderen. Het is een opdracht aan al degenen die de wijngaard lief hebben. Om die wijngaard niet te laten verwoesten, niet te laten plunderen, niet te laten beschadigen. Vangt gijlieden de vossen. En dan staat er, vangt gijlieden ons de vossen. Heel opmerkelijk. De Heer Jezus wil zeggen, dat gaat mij aan. Het brengt mij schade toe. Het maakt mijn wijngaard stuk. Maar niet alleen, het betreft niet alleen mij. Het is een gezamenlijk probleem. Het betreft ook de bruid. Het betreft ook Gods kinderen. Het is ook haar wijngaard. Die vangt gijlieden ons de vossen. Als er één ding is waar de bruidegom en de bruid en waar Gods knechten één in zouden moeten zijn, dan is het wel in het bestrijden van alles wat de wijngaard schade aanbrengt. Daarin hebben wij een gezamenlijk belang. Waarom, jongens en meisjes, waarom zijn die vossen dan zo gevaarlijk? Want het zijn zulke prachtige dieren om te zien, vind je niet? Hele mooie dieren om te zien. Waarom moet je die bestrijden? Omdat het roofdieren zijn. Omdat het verwoesters zijn. Omdat ze zoveel stuk maken. En hoe doen ze dat? Op een manier, ja, dat ze heel moeilijk te bestrijden zijn. Het spreekwoord zegt zo sluw als een vos. Zo dom als een ezel. Maar zo sluw als een vos. Dat betekent dat vossen hele schrandere dieren zijn. Ze laten zich niet zomaar vangen. Ze gaan heel listig te werk. En ze hebben hun schuilplaatsen in de grond. Je weet nooit waar ze precies blijven als je ze uit het oog verliest. Of je moet weten waar hun holen zijn. En ik las ergens dat de vossen veelal verscheidene uitwegen, uitgangen hebben uit hun holen. Zodat als ze in een hol zitten, je nog niet weet of ze wel uit deze uitgang zullen komen of misschien uit een andere uitgang zullen ontsnappen. En dat maakt wel duidelijk dat dit helemaal geen gemakkelijke opdracht is van de koning gemeente. Vangt gijlieden ons de vossen. Het is een hele moeilijke opdracht. De vossen. We zouden kunnen denken aan de dwaalleraren, ik noemde ze al. Die er ook in onze tijd nog zijn. We zouden kunnen denken aan de verleiders. Mensen die proberen om je bij de waarheid vandaan te trekken. We zouden kunnen denken aan de huichelaars. Mensen die zich heel anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat in de prediking het onderscheid gemaakt wordt tussen datgene wat het wel is en datgene wat het niet is. Vangt gijlieden ons de vossen. Ja, sommige mensen nemen dat kwalijk als er in de prediking op dwalingen en op dwaalleraren wordt gewezen. Ik hoorde dat ook terug in de bezoeken van de verslagen van de huisbezoeken. Dat sommige mensen dat liever niet hebben, dat je dat op de preekstoel doet, dat je dat aan de orde stelt. Maar gemeente, dat is een opdracht. Dat is een opdracht van mijn koning. Vangt gijlieden ons de vossen. De vossen die de wijngaard verderven. En het is niet alleen een opdracht voor mij. Maar het is ook een opdracht voor u. En het is een opdracht voor al degenen die de wijngaard beminnen. Om toe te zien op de schade die aangericht wordt. Vangt gijlieden de vossen, zodat ze niet in de gelegenheid zijn om dat verderfelijke werk voor te zetten. Maar we zouden het ook kleiner kunnen zien. Je kunt bij de vossen ook denken aan datgene wat in het eigen hart schade doet. Want de wijngaard, zullen we straks zien, is ook een beeld van Gods kinderen persoonlijk. En dan zou je in die vossen een beeld kunnen zien van al die zonden die in het leven gelaten worden, waarvan de Heere zegt, vangt ze. Vangt de vossen die de wijngaard verderven. Wat voor zonde bedoelt u dan? Ik denk bijvoorbeeld aan wereldliefde. Ik denk bijvoorbeeld aan wereldgelijkvormigheid. Ik denk bijvoorbeeld aan al datgene wat er in het leven van een kind van God niet meer behoort te zijn. Want in het leven van een kind van God zou Gods vrucht moeten zijn, zou tere Gods vrezen moeten zijn, zou afhankelijkheid moeten zijn. En alles wat ons daarvan aftrekt, gemeente, dat zijn de vossen die de wijngaard verderven. En dan met name worden genoemd de kleine vossen. De kleine vossen, waarom worden ze apart genoemd? Wel waarschijnlijk omdat ze juist in deze tijd geboren worden. Het is lente. De bruidegom is met zijn bruid in het veld. En overal is de lentepracht te zien. Het gaat om de bedreiging van die kleine vossen die nu net geboren zijn. En die straks ook de wijngaarden zullen binnentrekken. Waarom worden ze apart genoemd? Omdat ze klein zijn. Je ziet ze niet zo snel. Je ziet ze gemakkelijk over het hoofd. En ja, die kleine dieren, jongens en meisjes, die kruipen overal tussendoor. Die vinden bijna geen verhindering. Het kleinste gaatje, dat is voor hen al genoeg om de wijngaard binnen te komen. De kleine vossen. Ze zijn zo lief om te zien. Ze zijn zo schattig om te zien. Alles wat klein is, dat is lief. Zelfs kleine ratjes zijn lief om te zien. Kleine roofdieren zijn lief om te zien. Maar wacht maar tot ze groter zijn. En zo is het ook met de vos. Wat klein is, dat lijkt lief, maar het is gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Waarom worden ze hier apart genoemd? Omdat die kleine vossen, ja, die blijven niet klein, maar die worden spoedig groot. Ze zullen zich ook weer vermenigvuldigen. En als zij daartoe de gelegenheid krijgen, dan zal hun aantal straks ongebreideld zijn en de schade, die zal niet te overzien zijn. Dus wat zegt de bruidegom hier eigenlijk? Dat je de bedreigingen aan moet pakken vanaf het begin. Je moet het niet eerst laten gebeuren. Je moet het niet eerst laten groeien en laten bestaan. Maar vangt gij de kleine vossen. Je zou het ook zo mogen vertalen, juist de kleine vossen. Waarvan je niet zou verwachten dat ze zoveel schade aanbrengen. De opdracht tot deze jacht. Een opdracht, denk ik, die bijzonder passend is in deze uren van nabetrachting. Dan is er heel veel, kinderen des Heren, wat in ons eigen hart nog gevangen en bestreden moet worden. En dan is er heel veel wat er rondom ons heen, in onze nauwe omgeving, in ons gezin en in de gemeente gevangen moet worden. En dat mag je niet bij de kerkenraad alleen neerleggen. Nee, dat is een taak van ons allen. Vangt gijlieden de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven. We gaan naar onze tweede gedachte, de noodzakelijkheid. Want die vossen die verderven de wijngaarden. Ook weer een beeld natuurlijk. De vos is een beeld. De wijngaard is ook een beeld. Een heel bekend Bijbels beeld. Er zijn verschillende Bijbelplaatsen waar de kerk des Heren bij een wijngaard vergeleken wordt. Het beeld wordt soms gebruikt van Gods kerk in zijn geheel. Soms dan is het beeld een beeld voor de zichtbare kerk. Ik denk bijvoorbeeld aan Jesaja 5, waar we lezen het lied van de wijngaard. Waar Jesaja zingt het lied van de wijngaard van zijn liefste. Maar dan blijken in die wijngaard ook nog heel veel stinkende vruchten te zijn. Terwijl de eigenaar van die wijngaard toch goede vruchten had mogen verwachten. Op andere plaatsen in de Bijbel is de wijngaard juist een beeld van, je zou kunnen zeggen, het wezen van de kerk. Het hart van de kerk. Daar waar Christus zijn wijnstokken heeft die vruchten dragen tot eer van God. Opvallend is ook dat het woordje wijngaarden hier in het meervoud staat. Er zijn verschillende gemeenten. De Heere heeft op verschillende plaatsen zijn kinderen. En bij al die wijngaarden is een bedreiging. De vorst der duisternis is daar ook. Waar de Heere werkt, daar komt de duivel ook altijd op af. Maar bijzonder wordt het ook gebruikt, een beeld van Gods kind, van het hart van Gods kind. En dat is eigenlijk ook in het Hooglied van Salomo vooral de betekenis. De wijngaard, het beeld van de wijngaard, dat verwijst in het Hooglied van Salomo consequent naar de bruid. Naar het hart van de bruid, naar de liefde van de bruid. Het is een beeld eigenlijk van de gezamenlijke liefde. Het is daar waar de bruidegom zijn behagen in heeft. Om naar zijn hof te komen, naar zijn wijngaard te komen en daar de vruchten te zien. De vruchten des geestes wel te verstaan. En dat is ook weer het uitzien van de bruid, dat haar liefste komt tot die hof en dat hij zijn vruchten genieten zal. Die vruchten des geestes die tot eer van zijn naam mogen zijn. Het is het verlangen van die beiden geliefden om samen te komen in die wijngaard. Maar dan moet die wijngaard wel onderhouden worden. Dan moet die wijngaard voor schade bewaard worden. Dan moet die wijngaard ook vruchten zijn, brengen. Is trouwens wel een prachtig beeld, vindt u niet, voor Gods kinderen, het beeld van de wijngaard. Want als er ook maar iets was waar zorg aan besteed werd in het oosten, dan was het aan een wijngaard. U moet het maar eens nalezen in Jesaja 5. Wat die eigenaar van die wijngaard allemaal heeft gedaan, eer dat die wijngaard functioneerde als wijngaard. En ook hoe dat hij een wachttoren had neergezet, een muur daar rondomheen gezet, een wijnpersbak. Enorm veel aandacht had hij daaraan gegeven. En zo doet de Heer ook in het leven van zijn kinderen. Wat besteedt hij een zorg, wat besteedt hij een aandacht aan hun hart en leven om vruchten te krijgen. Vruchten des geestes. Een prachtig beeld, het beeld van de wijngaard. Maar nu is er iemand op de been. Wat zeg ik, er zijn velen op de been om die wijngaard te verderven. En dat moet tegengegaan worden. De vossen doen dat. En hoe doen de vossen dat? Ik las dat van de vossen bekend is dat ze soms rondom die wijnstokken graven en de scheuten, de jonge scheuten opeten en de bloesems afbijten. En u begrijpt wel wat er dan gebeurt, dan sterven de planten af, dan kunnen ze geen vruchten meer dragen en dan beantwoordt de wijngaard niet aan zijn doel. Jongens en meisjes, ze happen met hun spitse snuitjes de jonge druifjes weg. En die druifjes die zijn niet voor de vossen bestemd. Die druiven die hebben een ander doel. De vossen die de wijngaard bederven. Er zijn meer dieren die de wijngaard bederven. We hebben Psalm 80 gezongen en in Psalm 80 ging het over het boszwijn. Het boszwijn dat heel de wijngaard ondersteboven kan wroeten. Je ziet het ook wel in onze omgeving waar de zwijnen geweest zijn en ze met hun snuit
echt hele velden en akkers ondersteboven hebben gevroed. Wat maken ze er een puinhoop van? Dus de zwijn is eigenlijk zo'n verwoester van de wijn. Gaat toch is hier niet het beeld van de zwijn gebruikt. Kijk, bij zo'n zwijn is het overduidelijk. Het is met geweld, zal ik maar zeggen, dat het gebeurt. Je ziet het als het ware aankomen. En je hoort het plaatsvinden. Maar het werk van de vos, dat is gevaarlijker. Wat de vos doet, dat gaat meer sluw. Dat gaat meer onzichtbaar. Dat zie je pas als het kwaad eenmaal geschied is. En daarom zal dit beeld gebruikt worden. Geitenbokken. Geitenbokken zijn ook voor de wijngaard schadelijk. Ze kunnen er ook een grote verwoesting in aanrichten. Maar toch, de geitenbokken verdwijnen hier naar de achtergrond. In het beeld gaat het over de vossen. En de vos is hier vooral een beeld van de duivel die rondgaat als een engel des lichts. En die op een hele listige wijze, zonder dat je het merkt, zonder dat je het in de gaten hebt, in het duister, de zaak stuk maakt. Daarom zo gevaarlijk, daarom moet er tegen gewaarschuwd worden. Vangt gijlieden de vossen? Nou, die vossen horen eigenlijk helemaal niet in de wijngaard. Die vossen die zouden buiten de wijngaard moeten blijven. Er staat niet voor niks een muur rondom die wijngaard. Ja, maar ze klimmen eroverheen, jongens en meisjes. Ze doen net alsof die wijngaard van hen is. Of ja, ze vinden een gaatje ergens in de muur van de wijngaard. Daar dringen ze zich doorheen. Ze verbergen zich in de wijngaard. Ze maken holen in de wijngaard. Ze verblijven in de wijngaard. Ze wonen in de wijngaard. En dat is nou een beeld van de dwaalleraren. Dat is een beeld van de ketters. Dat is een beeld van de huichelaars. Dat is een beeld van degene die zich anders voordoen dan ze zijn. En die eigenlijk maar op één ding uit zijn. En dat is om de kerk des Heren te verwoesten. En het moeilijke is dat de vossen erop uitgaan als het donker wordt. Kijk, als ze het nou overdag zouden doen, dan zou het nog weer anders zijn. Maar ze gaan er vooral op pad, op oorlogspad, als het donker wordt. En zo is het ook in tijden van duisternis, dat die vossen uit hun holen komen. Tijden van geestelijke duisternis. En ook in het leven van Gods kinderen persoonlijk. Het is vaak in die tijden dat ze het niet zo helder kunnen bezien. Dat in hun hart van alles naar boven komt, wat de zaak des Heren verderven kan. Allerlei begeerlijkheden kunnen uit hun holen tevoorschijn komen. Het is een punt van aandacht, gemeente. Het heeft prioriteit. Het gaat om de wijngaard, het gaat om de vrucht. Dit is niet iets wat wij over de kant kunnen laten gaan. Als het over de gemeente gaat, dan moeten de zonden bij namen genoemd worden en de bedreigingen, en ik hoop dat ook met zekere regelmaat te doen, de bedreigingen die op ons afkomen, die moeten aangewezen worden. Maar zo is het ook, kinderen des Heren, in uw persoonlijke leven. U moet op vossenjacht. Wij moeten niet onze armen over elkaar doen na deze avondmaalsbediening en zeggen: het was zo goed. En het was ook goed. Het was ook goed. Maar juist dan moeten we zo alert zijn dat de vos der duisternis komen zal om die vruchten weg te nemen. Want hij verwoest zo graag. En het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gaat Christus aan. Het gaat zijn gemeente aan. Het gaat zijn volk aan. En daarom heeft hij die opdracht ook gegeven. Vangt gijlieden ons de vossen. De kleine vossen die de wijngaarden verderven. We gaan naar onze derde gedachte, de aansporing. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 63 en daarvan het vierde en het zesde vers. Wanneer ik op mijn leger stee, Aan u gedenk in stille nachten, dan pijnst mijn ziel met al haar krachten. Hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zijt ter hulp geweest. Die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. Psalm 63, vers 4 en 6.
Thank you.
Onze derde gedachte, de aansporing tot deze jacht, want de koning heeft nog een bijzondere reden. Het gaat over de wijngaard, die schade zal oplopen. Maar in het bijzonder gaat het hem om de jonge druifjes. De vos is een vleesetend dier, hij eet aas, doodaas. Maar hij eet dus blijkbaar ook vruchten. Hij eet dus blijkbaar ook jonge druifjes. Dat blijkt uit onze tekst, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Wat moeten we onder die jonge druifjes verstaan? Wel, als de wijngaard een beeld mag zijn van de gemeente, van het wezen van de gemeente, dan mogen we bij de jonge druifjes denken aan de zuigeling en de genade. Gods kinderen die nog zo klein zijn, die nog zo weinig geloofsoefeningen hebben, die in de Bijbel ook wel met kinderkens vergeleken worden, zuigelingen, die juist zo kwetsbaar zijn. En dan blijkt dat die vossen hebben het nou juist gemunt op die jonge druifjes. En zo is het ook, gemeente, met die geestelijke vossen, die hebben het nou juist gemunt op dat kwetsbare, op dat kleine, op datgene wat zich aan het ontspruiten is. En dat willen zij verwoesten. Zij willen de waarheid verwoesten. Zij willen de godsvrezen verwoesten. Zij willen de gehoorzaamheid verwoesten. Zij willen de eendracht verwoesten. En dat is verschrikkelijk. Dat is ook heel erg gevaarlijk. En nu weet ik ook wel dat het werk des Heren nooit kan worden uitgeroeid. Maar niettemin is de duivel wel in staat om heel veel te ontwrichten. En heel veel schade toe te brengen. Onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Je zou dus kunnen denken aan de gemeente. En wat is dat een voorrecht, jongens en meisjes, dat hier gesproken wordt over jonge druifjes. Onze gemeente heeft in het natuurlijke heel veel jonge druifjes. Want in Psalm 128, daar wordt de kinderzegen vergeleken, daar wordt een moeder vergeleken bij een wijnstok. Een wijnstok die groeit tegen de muur van het huis. En de kinderen worden daar vergeleken bij de vruchten van de wijnstok. Want nu, in onze gemeente mogen heel veel kinderen zijn. Dat zijn vruchten. Vruchten die de Heere ons geeft en die ook tot blijdschap en tot dankbaarheid mogen stemmen, dat er een opkomend geslacht mag zijn, ook in onze kerk. Er zijn heel veel gemeenten, daar zijn geen kinderen meer. Daar zijn alleen nog een paar oude mensen, van 60 tot 70 jaar of ouder. En dan weet je, die gemeente die bestaat straks niet meer. Over 10 jaar, 5, wat is er van die gemeente dan nog over? Maar in onze gemeente mogen kinderen zijn. Er mogen jonge mensen zijn. En dat is voor ons als kerkenraad ook een reden tot grote blijdschap. En het is ook ons gebed, jonge mensen, dat uit jullie de gemeente van straks, de toekomst, weer uit voort mag komen. Verlaat de gemeente niet. Ga niet weg van de bijzondere plaats die je van de Heere hebt gekregen. Een wijngaard. Een wijngaard, daar wordt heel veel zorg aan besteed. Daar wordt gegraven, daar wordt gemest. En op die plaatsen mag je zijn. Verlaat die plaats niet. De plaats waar de Heere je bracht. Maar vraag of die vruchten van geloof en bekering ook in je leven mogen komen. Hier wordt het geestelijk bedoeld. De wijngaarden hebben nog jonge druifjes. De Heere werkt nog. En dat geloof ik ook vast en zeker. Ook in onze gemeente. Dat er van de jonge druifjes mogen zijn. Nog niet volgroeid, nog niet rijp. En natuurlijk zal de vorst der duisternis proberen om juist dat te verhinderen. uit te roeien. Reken er maar op als de Heere in je hart gaat werken, dat je ook last krijgt van de duivel. En dat is geen wonder. Want de duivel die komt niet op een leeg schip af. Maar de duivel komt als er iets te halen valt. Die vossen die vreten die jonge druifjes weg. En die zijn niet voor de vossen. Maar die zijn voor de eigenaar van de wijngaard. Er zijn nog jonge druifjes. Ben jij er ook zo een? Bent u er ook zo een? Zijn er van die vruchten van de Heilige Geest in ons hart? Wat zijn die vruchten? Dat weet u toch wel? We hebben toch zo vaak bij stilgestaan, is het niet? De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Berouw over de zonde. Een verlangen om heilig voor God te leven. Kijk, ja, als deze dingen niet in je hart zijn, dan hoor je ook niet bij die jonge druifjes. Want dat zijn de vruchten toch des geestes die groeien in de gemeente. Daar waar de Heilige Geest werkt. En als dat nou niet in je hart is, wees daar dan niet onverschillig onder. Dat u vanmorgen of dat jij vanmorgen niet aan kon gaan aan de dis des verbonds. Laat het nou eens nood mogen worden in je leven. Dat ik niet aan het avondmaal kon, dominee? Nou nee, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar dat je nog niet kunt zeggen dat je een kind van God bent. Dat je niet kunt zeggen dat de Heer Jezus je zaligmaker is. Dat is toch aangrijpend. Dat Hij nog niet gesproken heeft in je leven. En dat je daar zo rustig onder bent. Kan toch zo niet blijven op weg en reis naar de eeuwigheid. Het leven is een damp. Zo vaak worden we opgeschrikt. Zoek de Heer terwijl Hij te vinden is. En dan mag je je knieën buigen vandaag en zeggen, nou heeft de dominee gezegd dat u nog werkt, heren. En dat er nog jonge druifjes mogen zijn, ook in onze wijngaard. Mag ik er ook een van zijn? Mag ik er ook een van worden? Mag ik vruchten dragen tot uw eer? Maar je zou onder die jonge druifjes ook de vruchten kunnen verstaan, als je de wijngaard dan weer in enkelvoud neemt. In het hart van Gods kinderen. Dat is ook zo'n wijngaard. Jonge druifjes. Je zou kunnen denken aan, ja, aan de vruchten die we met Pinksteren overdacht hebben. Weet je ze nog? Alle 9. De vruchten des geestes. Nee, het was enkelvoud. De vrucht des geestes is. Ja, en toen kwam het. Liefde. Blijdschap. Vrede. Langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En weet u nog wat ik toen gezegd heb? Die vruchten die zijn niet gelijk rijp. Maar net als een aardbei moet rijpen door de zon en door de regen, zo is het ook met die vruchtjes in het hart van Gods kinderen. Liefde, blijdschap. Vrede, het is al zo groot als er iets van mag zijn. En dan eer dat het rijp wordt, ja, dan komen die vossen. En die willen dat opvreten. Die willen dat wegnemen. En daar moeten we tegen waken, dat die liefde niet verdoofd wordt. Dat die blijdschap niet vertroebeld wordt. Dat werk des Heren in het hart van Gods kinderen, die vrede niet verstoord wordt. Vangt gijlieden de vossen. De kleine vossen die de wijngaard verderven. Alles wat jong is, dat is kwetsbaar. Alles wat jong is, dat is teer. En daarom hebben die vossen het daar vooral op gemunt. Dat is voor hen ook het meest smakelijke. En nee, het is die vossen er niet om te doen om heel die wijngaard ondersteboven te gooien. Dat doen de zwijnen. Maar die vossen die laten de wijngaard intact. Ze gaan wonen in die wijngaard. Ze blijven in die wijngaard. Ze zouden beter kunnen vertrekken uit die wijngaard. Maar ze blijven in die wijngaard en ze maken de zaak stuk. Ze verwoesten de wijngaard. Ze beschadigen de jonge druifjes. Ze richten een enorme puinhoop aan. Vangt Galide ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven. Volk des Heren, wat blijkt hier die trouwe zorg van de Heren over zijn wijngaard? Niet alleen over zijn wijngaard, het gaat over ons, zegt de Heer. Het gaat ook over uw wijngaard. Die wijngaard gaat toch ook u ter harte? En als die wijngaard ons nou zo ter harte gaat, hoe kunnen wij die geestelijke vossenjacht zo nalaten? Hoe kunnen wij die vossen zo hun gang laten gaan? Vraagt deze nabetrachting niet van ons om in ons leven en in ons gezin en in de gemeente op vossenjacht te gaan? We staan erbij stil bij de gemeenteavonden, het werk van Witte Wrongel, de praktijk van het christelijke leven. Hoe moet het nou openbaar komen dat wij de Heere vrezen en dat wij zijn woord gehoorzaam zijn? Die vruchten die in de praktijk van het leven moeten blijken en die de vossen willen verderven. Vangt Galide ons de vossen? Een moeilijk werk. Ik denk dat bijna niemand heeft, denk ik, een vos gevangen. Een boswachter misschien, een jachtopziener, maar dat lukt je ook niet, jongens en meisjes. Als je achter een vos aangaat, je krijgt hem nooit te pakken. Ze zijn zo snel en zo sluw. Weet je wie het kon? Simson. Simson ving 300 vossen. Ik kan me het niet voorstellen. Maar het staat in de Bijbel, dus het is waar. En Simson is een type van de Heer Jezus Christus. Die vossen die moesten een verwoesting aanrichten onder de Filistijnen. En als er nou één is die vossen kan vangen, kinderen des Heren, dan is het de bruidegom. Dan is het de koning. Hij is de meerdere Simson. Hij heeft meer kracht, hij heeft meer snelheid dan de aardse Simson. Laat ons dan dicht bij hem mogen blijven. En in diepe afhankelijkheid van hem onze weg mogen gaan. Zodat mijn liefste tot zijn hof mogen komen. En eten zijn edele vruchten. Zodat onze gemeente, onze huisgezinnen mogen zijn. Een plaats waar de Heere Jezus zich thuis zou voelen. Vangt Galide ons de vossen. Kom, zijn die jonge druifjes in uw hart? Ze verspreiden een geur, staat er in dit hoofdstuk. Een reuk. En ik hoop dat deze avondmaal zondag daarvoor gezegend mag worden. Dat die reuk van die jonge druifjes in onze gemeente geroken mag worden. Tot jaloersheid, om ook de Heere te gaan zoeken. Het allerhoogste en eeuwig goed, die het waard is om gediend, geëerd en gevreesd te worden. Amen.